Wij willen lezen uit de eerste brief van Timotheus. Uit de Telos-vertaling lees ik het slot van hoofdstuk 5 en uit hoofdstuk 6. Hoofdstuk 5, vers 22. Leg niemand snel de handen op en heb geen gemeenschap met de zonden van anderen. Houd je rein. Drink niet langer alleen water, maar gebruik een beetje wijn om je maag en je veelvuldige zwakheden. Van sommige mensen zijn de zonden tevoren openbaar en gaan hun voor in het gericht. Bij anderen volgen zij. Evenzo zijn ook de goede werken tevoren openbaar en die waarmee het anders is kunnen niet verborgen blijven. Hoofdstuk 6, vers 3. Als iemand een andere leer brengt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, en de leer die overeenkomstig de godsvrucht is, die is opgeblazen. Vers 6. Nu is de godsvrucht met tevredenheid inderdaad een grote winst, want wij hebben niets in de wereld ingebracht, omdat wij er ook niets uit kunnen wegdragen. Hebben wij echter voedsel en kleding, dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeerten. Vers 11. Maar jij, o mens Gods, ontvlucht deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen. Ik beveel je voor God die alles in leven houdt, even, en voor Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die de gelukkige en enige heerser, de koning der koningen en heer der heren op zijn eigen tijd zal vertonen. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen. Vers 20. Timotheus, bewaar het jouw toevertrouwde pand, terwijl je je afwendt van het ongoddelijk gezwets en de tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis. Sommigen zijn door die te belijden van het geloof afgedwaald. De genade zij met jullie. Tot zover uit het woord van God. Het is de vierde en laatste Bijbelstudie over de eerste brief van Paulus aan Timotheus. De volgende maal, de laatste keer voor de zomervakantie, hopen wij de brief aan Filemon te overdenken. En dan rest ons nog in het komende seizoen de brieven aan Titus en de tweede brief aan Timotheus, zodat, zo de Heere wil en wij leven, de serie in januari helemaal is afgerond. Dan hebben we alle brieven behandeld, behalve de Romeinenbrief. Maar die kunt u uitgebreid, ik geloof zelfs in meer dan één versie, op het internet horen. Dan hebt u het allemaal toch compleet. We hebben de vorige maal in hoofdstuk 5, nee, eerst al in hoofdstuk 3 natuurlijk, ons bezig gehouden met de voorwaarden waaraan de opzieners of opzieners, terwijl de oudsten, oftewel de ouderlingen in de gemeente, hebben te voldoen. En de vorige maal zagen we in hoofdstuk 5 vers 17 dat daarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen die oudsten die besturen, maar ook nog oudsten die daar en boven arbeiden in woord en leer. Er is een werkverdeling, niet allen zijn in het onderwijs betrokken, sommigen zijn dat wel en die hebben extra verantwoordelijkheid, verdienen ook extra waardering daarvoor en Paulus heeft dat met enkele schriftplaatsen, ook een nieuwtestamentische tekst, die hij ook een schriftplaats noemt, onderbouwd. Omdat ze zo'n grote verantwoordelijkheid hebben, moet je ook voorzichtig zijn om beschuldigingen tegen hen aan te nemen. Ze zijn op een kwetsbare positie en je moet voorzichtig zijn dat je hen niet nodeloos in hun positie schade toebrengt. Aan de andere kant, als ze inderdaad op ernstige overtredingen betrapt worden die de hele gemeenschap aangaan, dan moeten ze ook in tegenwoordigheid van allen aan de kaak gesteld worden. Zodat ook de anderen zien dat oudsten net zo min als anderen zich maar van allerlei dingen kunnen veroorloven. Dat betekent ook, en dat is vers 22 waar we nu beginnen, dat je dus moet oppassen wie je de handen oplegt. Deze tekst wordt ook wel eens gebruikt om mensen te waarschuwen die bezig zijn met genezings- en bevrijdingsbediening. Maar daar gaat deze tekst helemaal niet over. Dan wordt er gezegd, ja, je kan niet zomaar alle zieken de handen opleggen, want er staat, leg niemand snel of overijld de handen op. Maar uit de context blijkt heel duidelijk dat Paulus het hier heeft over de aanstelling van ambtsdragers. Je kunt de diakenen, de dienaars er ook bij betrekken. Het gaat in eerste instantie hier in deze samenhang over de oudsten. Het betekent simpelweg, handoplegging is immers de bevestiging in een ambt. Dat is de betekenissen van handoplegging. Je moet als je een oudste bevestigt in het ambt, dat met grote behoedzaamheid doen. We hebben dat in hoofdstuk 3 gelezen. Ze moeten eerst op de proef gesteld worden. We kunnen niet zomaar zeggen, nou, die maakt een goede indruk en dat zal wel een goed bestuurder zijn. Het is geen lichtvaardige aangelegenheid. Ze moeten, zouden wij vandaag zeggen, grondig gescreend worden. Doe je dat niet, dan volgt het tweede deel van dit vers. Heb geen gemeenschap met de zonden van anderen. Houd je rein. Door hen te snel te bevestigen, terwijl er misschien allerlei dingen aan hen kleven die niet in orde zijn, zou je jezelf verontreinigen. Want je hebt mensen in het ambt aangesteld, Timotheus, die dat niet hadden moeten doen. Dat had niet met hen moeten gebeuren. Hij gaat in vers 24 en 25 verder over dit thema en des te merkwaardiger is vers 23 dat daar zomaar tussenin lijkt te staan. Drink niet langer alleen water, maar gebruik een beetje wijn om je maag en je veelvuldige zwakheden. Ik denk dat dit een bijgedachte is, een klein zijpaadje van Paulus, omdat hij Timotheus wel een beetje kende. Als je tegen Timotheus zei, wees voorzichtig, heb geen gemeenschap met de zonden van anderen, houd je rein, dan zag hij in Timotheus ook het gevaar dat die doorsloeg naar de andere kant en een al te ascetische leefwijze erop nahield. Ascese of askese, daarmee bedoelen we dat je je zeer strenge regels oplegt wat het lichaam betreft, eten en drinken en met name en dat hoeft nou ook weer niet, zegt Paulus. Je hoeft niet alleen water te drinken, je hebt een zwakke maag en het is goed om ook een beetje wijn te gebruiken. Vanwege je zwakheden. Dus dit is helemaal geen kwestie nou of je wijn als genotsmiddel mag gebruiken. Daar kun je die tekst niet voor of tegen gebruiken, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om een medisch gebruik van wijn. Ik weet wel van een zeer strenge broeder in Amerika die zo fel tegen wijn drinken was dat hem dit vers wordt voorgehouden. En hij zei, ja, maar hier staat helemaal niet drink wijn, hier staat gebruik een beetje wijn. Maar Timotheus moest dat invrijven in de buik van. Nou, dat is nou ook weer een beetje erg overdreven. Gebruiken, dat betekent niet alleen water drinken, maar ook een beetje wijn, in dit geval voor medische doeleinden. Maar dan in vers 24 komt hij terug op het thema van vers 22. Want als je mensen screent, dan zit je met dit probleem. Van sommige mensen zijn de tekortkomingen, de fouten, de zonden zelfs, van tevoren openbaar. Als je een lijst zou maken van alle mensen in de gemeente die bereid zouden zijn om als oudste op te treden, dan zou je, als je die lijst doorging, al heel gauw een aantal schrappen. Want je zou zeggen, die is om die reden niet geschikt en die om die reden niet. Er zitten aan die persoon helaas allerlei zaken waardoor ze ongeschikt zijn voor dit ambt. Dat zijn de mensen van wie de zonden tevoren openbaar zijn. Je weet ze en dus komen ze niet in aanmerking. Maar het grote probleem zit bij hen van wie je die zonden niet van tevoren weet. Terwijl ze er wel zijn. En als je ze in het ambt benoemt en je komt er later achter welke dingen er aan hen schorten, dan kom je in grote problemen. En dat kun je voorkomen. Ik weet wel dat je niet alles kunt weten van tevoren. Maar ik ben ervan overtuigd als de gemeente daar een intense gebedszaak van zou maken. om te vragen, Heere God, help ons, dat wij geen fouten maken. Dat wij die mensen in het ambt stellen die u ook werkelijk geroepen hebt. In Handelingen 20 vers 28 zegt Paulus tegen de oudsten van Efeze dat de Heilige Geest hen aangesteld had over de kudde. Elk een die in het ambt van oudste of ouderling, hoe je het noemen wilt, gesteld wordt, daarvan moet de gemeente de overtuiging hebben. Niet alleen maar dat is een geschikte man of vrouw tegenwoordig, bij sommigen, maar de overtuiging, de Heilige Geest heeft deze persoon aan ons gegeven als opziener. En als je zo in afhankelijkheid van de Heer dat soort dingen met elkaar bespreekt en biddend overweegt, dan geloof ik vast dat de Heer heel veel van die dingen, misschien wel alles, aan ons zal openbaren. Zodat we geen ongeschikte mensen in het ambt stellen. Ter aanvulling zegt Paulus daarbij dat dat met de goede werken eigenlijk ook zo is. Bij sommige mensen is het heel gemakkelijk hun goede werken aan te wijzen om de simpele reden dat die in het openbaar geschieden. Bij anderen is het zo dat die meer in het verborgen geschieden. Dat het ligt in de aard van die werkzaamheden. Maar ook dan zullen ze absoluut openbaar worden, al zou het uiteindelijk pas voor de rechterstoel van Christus zijn. Alles wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde, zal blijven bestaan. En dat niet alleen, dat komt aan het licht. Want alles wat wij in het lichaam gedaan hebben, het zij goed, het zij kwaad, zal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dat verontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om van tevoren degelijk dingen te onderzoeken en wijsheid van de Heer te vragen, het charisma van de onderscheiding der geesten, zodat wij niemand bij aanstellen in een bepaalde functie die daar in feite niet voor geschikt is. En dan heb ik niet alleen maar over zijn kwaliteiten, maar ook over eventuele verborgen kwalijke dingen. Het is wel bijzonder, als ik nu met hoofdstuk 6 begin, dat zoveel brieven, niet alleen van Paulus, maar ook de eerste Petrusbrief, over de slaven spreken. De volgende maal, als we het over Filemon gaan hebben, hebben we daar een hele brief, het is maar een klein briefje, maar toch een hele brief, gewijd aan dit vraagstuk. Wat doe je met een slaaf die tot geloof gekomen is? Hoe ga je daarmee om? Die dus niet alleen maar slaaf is, maar broeder is geworden. En bovendien zeer nuttig is in de dienst van God. Het was een geweldig probleem. Wij zouden vandaag heel andere problemen verwachten die als Paulus ons een brief zou schrijven. We hebben heel andere soortige vraagstukken waar we antwoorden op moeten hebben. En toch leren wij ook van deze inzettingen, ook al hebben wij geen slaven meer. Want hoewel slaven en meesters toch wel een totaal andere verhouding is dan die tussen werknemers en werkgevers, zijn er wel degelijk parallellen. En het gaat hier in feite in heel algemeen om het probleem van gezag. Gezag waaronder je gesteld bent. Gezag dat gerespecteerd moet worden, ook al wordt dat gezag niet goed uitgeoefend. Je ziet dat wat de overheid betreft in Romeinen 13. Wij moeten de overheid onderdanig zijn, schrijft Paulus aan de Romeinen, hoewel die brief geschreven is ten tijde van de vreselijke keizer Nero. En dat is een parallel met wat we hier vinden. Slaven moeten aan hun meesters onderdanig zijn, ook als het slechte meesters zijn. Laten alle die onder het slavenjuk zijn, hun eigen meesters alle eer waard achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. Het gaat dus niet om kruiperigheid. Het gaat er niet om in een goed blaadje bij die meester te komen. Het gaat om een goede houding waaruit het christen zijn van die slaaf blijkt. En waarbij het niet alleen in de eerste plaats om de eer van die meester gaat, maar om de eer van God. We zullen dat in Titus 2 DV te zijner tijd ook zien. Slaven zijn een heel bijzonder sieraad voor de leer van God. Want zij kunnen op een heel bijzondere wijze laten zien wat het christendom in de praktijk waar is, doordat zij in zo'n moeilijke omstandigheden verkeren. Het gaat dus niet alleen maar om hun eigen relatie tot hun meester, het gaat om de leer van God, om de naam van God zelf die op het spel staan. En als ze gelovige meesters hebben, dan zou je aan de ene kant kunnen denken, dan hebben ze het makkelijker. Dat mag je verwachten. Je mag verwachten dat gelovige meesters hun slaven goed behandelen. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren. Juist omdat het een gelovige meester is, bestaat het gevaar dat je hem daarom veracht. Want het is een broeder. Als je samen in de gemeente zit, dan zit je daar gelijkwaardig als broeders. En het is heel moeilijk om als je, trouwens voor de meester is dat ook moeilijk, als je zondag in de gemeente samen zit als broeders, volstrekt gelijkwaardig, om dan op maandagochtend weer meester en slaaf te zijn. Het zou dus kunnen zijn dat die slaaf zijn meester veracht, omdat het een broeder is die slaven houdt. Maar het omgekeerde zou moeten gebeuren. Juist omdat het een gelovige meester is, omdat het een broeder in Christus is, zou je hem eigenlijk des te meer van harte moeten dienen. Omdat zij die deze goede dienst ontvangen, gelovigen en geliefden zijn. Dus juist omdat het een broeder is, doe je nog beter je best voor hem. Want nu gaat het niet alleen maar om de eer van God en om de leer van God. Nu gaat het ook nog eens om het liefdebetoon aan een broeder. Die jouw meester is. Maar die, omdat het een broeder is, deze bijzondere dienst gunt. Dat je hem nog beter dient dan je een ongelovige meester zou doen. Leer en vermaan deze dingen. Als iemand een andere leer brengt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus enzovoort. Paulus zegt, leren die dingen. De leer is niet alleen maar een aantal dogma's. Als Paulus het hier heeft over leren, dan gaat het over uitermate praktische zaken. Over de relatie tussen gelovigen onderling, slaven en meesters, en je kunt daar nog allerlei andere relaties aan toevoegen. Het christendom is een buitengewoon praktische aangelegenheid. We hebben onder invloed van de Griekse nadruk op het verstand, op de reden en op theoretiseren, een hele theologie ontwikkeld, en dat is op zichzelf allemaal niet zo erg, zolang die theologie maar niet gaat zweven boven de mensen, zich gaat losmaken van de praktijk. Dan ga je een dogmatiek krijgen die helemaal op zichzelf staat en los is van de godsvrucht. We hebben dat eerder gezien en we zullen het nog meer zien in de pastorale brieven. Dus dat zijn dus deze twee brieven aan Timotheus en de brief aan Titus. Dat de leer in verband wordt gebracht met de christelijke levenswandel. De rechte leer wordt niet beoordeeld naar theologische, naar intellectuele maatstaven, dat ook. Maar daar gaat het in de Bijbel niet in de eerste plaats om. De rechte leer wordt beoordeeld naar de wijze waarop mensen uit die leer leven en met die leer omgaan. Het zijn in de eerste plaats gezonde woorden. Dat woord komt elke keer voor in de pastorale brieven. En gezond betekent dat wat in zichzelf gezond is. En ook dat wat gezond maakt, zoals gezond eten, betekent dat als je dat eten tot je neemt, dan word jij daar gezonder van. Die woorden zijn gezond in de zin van harmonieus, evenwichtig, niet scheef gegroeid. Maar ze zijn ook gezondmakend. Wie zich voedt met deze woorden, die wordt daar een gezond christen of een gezonder christen van. En dat blijkt ook aan de volgende uitdrukking in vers 3... De leer die overeenkomstig de godsvrucht is. Dat zullen we ook nog vaker tegenkomen. En dit is echt lastig, vooral voor mensen die verstandelijke interesses hebben, zoals ik dat ook heb. Het is mijn vak om theologie te onderrichten. Maar ik probeer het ook zo te doen dat aan de ene kant proberen zo zuiver mogelijk te redeneren en te argumenteren, maar aan de andere kant ook altijd te bedenken dat alleen dat werkelijk de naam christelijke leer verdient die overeenkomstig de godsvrucht is. Dat wil zeggen, die harmonisch verweven is met het godvruchtig leven. Daarom zou eigenlijk elke theoloog verplicht moeten worden om zoveel mogelijk te preken en zich onder de mensen te begeven. Zodat hij niet gaat zweven en de contact met de aarde verliest. De ware christelijke leer is in harmonie met een godvruchtig leven. En het merkwaardige is, de mensen die, bij wie dat niet het geval is, daarvan wordt niet gezegd dat zij alleen maar dwalen, dat ze verkeerde leer aanhangen, dat zij zich vergissen op allerlei punten, maar
De criteria die je hier vindt zijn vooral moreel van aard. Dat is heel frappant. En nogmaals, dat moet heel goed tot ons doordringen. De dwaalleraar is niet iemand die deze of die verkeerde leer brengt. Dat gebeurt ook wel eens een keer. In de tweede Johannesbrief horen we over de leer van Christus. En over mensen die de zuivere leer ten aanzien van de persoon van Christus niet brengen. Die bijvoorbeeld daar logenen dat Jezus in het vlees gekomen is. Die zijn waarachtige mensheid logenen. Dus het gaat soms best over dogma's die ontkend worden en bestreden worden. Maar juist hier in deze brieven gaat het er heel sterk om dat de ware leer tot uitdrukking komt in godvruchtig leven. En de valse leer komt tot uitdrukking in morele eigenschap. Ontaarde morele eigenschap. Lees maar met me mee. Zo iemand die de gezonde leer niet brengt, die is opgeblazen. Hij weet niets. Hij leidt aan twistziekte en woordenstrijd, waaruit afgunst ontstaat. En twist, lasteringen, kwade vermoedens, voortdurend geruzie van mensen die verdorven zijn in hun denken. En van de waarheid beroofd zijn, die menen dat de godsvrucht een winstbron is. Totaal iets anders dan je verwacht. Wij horen heel vaak over theologische debatten en ik doe er zelf ook graag aan mee. En wij beoordelen elkaar daarbij, ik zeg het nog eens, met argumenten. Je moet met redenen omkleed je zaak naar voren brengen. Waarom geloof je dat zo? Op welke gronden? Op welke bijbelgedeelte? Etcetera. Stel eens voor dat we bij zulke debatten zouden zeggen, vriend, voordat we verder gaan, gaan we elkaar eerst eens de morele maat nemen. Niet alleen de ander, maar ook jezelf. En dan gaan we dit lijstje eens nalopen. En daar zit een heel diepe gedachte achter. We hebben dat eerder gezien in hoofdstuk 1. Dat het heel vaak zo is dat als mensen dwaalleer gaan verkondigen, als ze ten aanzien van het geloof schipbreuk lijden, dan is dat niet omdat ze een denkfout hebben gemaakt, maar dan is dat omdat er ergens eerder op hun levenspad een morele afwijking plaatsvond. En moreel in de heel brede zin van het woord, zoals al die dingen hier worden opgesomd. Het is ontzettend belangrijk om dat goed vast te houden. Zodat wij, als het over de zuivere leer gaat, niet al te intellectualistisch alleen maar bezig zijn. Een van de kenmerken die hier genoemd worden, en waar Paulus ook heel uitvoerig verder op doorborduurt, dat is dat laatste. De mensen die denken dat de godsvrucht een winstbron is. Het is al vaak gezegd, Billy Graham heeft het ooit een keer heel scherp verwoord. De drie grote gevaren voor elke dienstknecht van de Heer is hoogmoed, geld en vrouwen. Dat zit hem niet in de vrouwen, maar dat zit hem in die man zelf dan, even voor alle duidelijkheid. Hè? En die drie dingen zijn buitengewoon belangrijk. Het eerste is heel moeilijk te toetsen natuurlijk. Het tweede en het derde wel. Billy Graham zelf had dat zo opgelost, dat al zijn inkomsten in aparte stichtingen werden ondergebracht die door anderen beheerd werden en dat hij daaruit een vast salaris trok. Dat hij daar zelf helemaal niet over ging. Hij zorgde dat anderen daarover gingen en hij bemoeide zich daar niet mee, zodat niemand hem op dat punt enig verwijt kon maken. En ook wat vrouwen betreft kun je een heleboel maatregelen treffen om jezelf op geen enkele wijze in verzoeking te brengen. Bij hem betekende dat, bij zulke heel bekende dienstknechten, dat hij nooit een hotelkamer binnenging voordat hij eerst anderen naar binnen stuurde om te checken of daar een valstrik voor hem opengezet was. Je moet er niet aan denken, maar die dingen zijn allemaal gebeurd. Eén van die drie gevaren, hoewel die hoogmoed in die voorgaande opsomming ook wel een beetje doorklinkt, want mensen die altijd ruzie maken over de leer, die hebben toch blijkbaar een hoge dunk van zichzelf, dat zij het zo precies weten. Maar het andere gevaar dat hier redelijk bijzonder uitgelicht wordt, dat is de geldzucht. Paulus zegt godsvrucht in vers 6, nogmaals, dat heeft met vrucht niks te maken, dat moet je elke keer zeggen. Denk maar aan het Duitse Gottesfurcht, niet vrucht, maar furcht. Furcht betekent vrees. Godsvrucht betekent hetzelfde als godsvrezendheid. Godsvrucht betekent de vrezen Gods. Dat is geen winstbron, integendeel. Godsvrucht houdt ware tevredenheid in en tevredenheid geeft grote winst. Niet financiële winst, maar geestelijke winst.
In deze paar verzen wordt het hele welvaartsevangelie, zoals men dat wel noemt, onderuit gehaald. Het welvaartsevangelie houdt in, als je nou maar in de Heer Jezus gelooft en je hebt een geweldig geloof in wat Hij allemaal zou kunnen geven en doen, dan mag je alles aan Hem vragen en Hij zal het je alles geven. In een nog kwalijker vorm wordt het welvaartsevangelie zo gebracht dat hoe meer je geeft aan je eigen kerk of aan je eigen pastor, je zult dat in veelvoud terugkrijgen. Het meest vreselijk voorbeeld daarvan maakte ik mee in Suriname, waar een Afrikaanse prediker was die uitvoerig beschreef wat voor gigantisch huis hij woonde met hoeveel kamers. En hij zei, jullie kunnen ook allemaal in zo'n huis wonen. En dan moeten jullie allemaal voor overmorgen dit bedrag halen. En dat was een reusachtig bedrag. Het betekende dat sommige van die mensen daarvoor hun huis of hun auto moesten verkopen. Dat ze zware leningen moesten sluiten. Het was voor die mensen met dat gemiddelde salaris een reusachtig bedrag. Er werd niet bij verteld waar dat geld heen ging, maar dat kun je wel raden. Dat bleef niet in Suur, leef niet in naam. Zo kan ik wel begrijpen dat hij zo'n mooi huis had, ja. Maar de leer die erachter zat was, als jullie zo investeren, dan mag je tienvoudige terugverwachten van de Heere God. Nou, we hebben geen enkele grond voor zo'n opvatting in het Nieuwe Testament. Integendeel, Paulus in dit hoofdstuk gaat juist heel scherp in tegen die mensen die rijk willen worden. Ware godsvrucht betekent tevredenheid. Je hebt niks in de wereld ingebracht, je bent er naakt ingekomen. En je kunt er ook niks uit wegdragen. Je kunt je lijkkist laten volproppen met al je schatten, maar je bedriegt alleen maar jezelf. Het gaat de grond in, je kunt het niet meenemen naar de andere wereld. Als wij voedsel hebben en kleding, dan zullen wij daarmee tevreden zijn. Dit is de evangelie van de tevredenheid. Dat is precies het omgekeerde van het welvaartsevangelie. Er wordt hier in dit hoofdstuk, dat is wel heel merkwaardig, twee groepen van rijken aangesproken. De ene groep, dat zijn de mensen die rijk willen worden. En de andere die rijk zijn. Dat is een enorm verschil. Natuurlijk, er zijn mensen rijk doordat ze eerst rijk wilden worden en daar ook alles voor gedaan hebben en het zo geworden zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Sommige mensen die rijk zijn kunnen dat ook niet helpen. Ze hebben een groot vermogen geërfd. Of ze hebben een gigantisch talent ontvangen om van elk dubbeltje een kwartje te maken. En het gaat vanzelf, dat geld stroomt binnen. Ik heb dat talent niet. Ik hoef het trouwens ook niet te hebben. Maar sommige mensen hebben dat nou eenmaal. Mensen die rijk zijn, hoef je er dus niet per se op aan te kijken. Mensen die rijk willen worden, zijn altijd fout bezig. En Paulus zegt dan ook heel duidelijk, wie rijk willen worden, vers 9, vallen in verzoeking en in een strik en in vele onverstandige en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Hier wordt een van die drie fouten die ik straks noemde in extenso uitgemeten. Rijk willen worden, dat is pure hebzucht. Ik weet dat je in de meeste gemeenten makkelijker uitgesloten, geëxcommuniceerd wordt vanwege overspel dan vanwege hebzucht. Maar er zijn talloze plaatsen in de schrift waar om die twee alleen maar als voorbeeld te noemen, op één lijn worden gesteld. Maar hebt u ooit gehoord dat iemand onder tucht is gesteld vanwege hebzucht? Ik denk dat we allemaal heel wat meer voorbeelden kunnen noemen van mensen die onder tucht gesteld zijn vanwege seksueel kwaad. En toch is hebzucht, graaizucht voor God, een buitengewoon belangrijk iets. Het is een van de kernzonden. En dat is merkwaardig bijvoorbeeld als u nou vraagt, maar heb je dat dan in de 10 geboden, nietwaar? Je vindt daar wel overspel. Gij zult geen overspel plegen, het 7e gebod. Waar heb je dan de hebzucht? Nou, één vorm daarvan is, gij zult niet stelen. Vooral als je ziet hoe stelen in Efeze 4 wordt uitgelegd. Als jij je naaste goed kunt doen en je laat dat na, dan heb jij het geld in de zak dat van die naaste had moeten zijn. En dus ben je een dief. Je hebt het geld van een ander in je zak. Daar zie je dat hebzucht, gierigheid, het willen vasthouden wat je hebt en het niet willen weggeven, een zonde is tegen het gebod, gij zult niet stelen. En daarin wordt hebzucht dus wel degelijk
aan de orde gesteld. En ook nog eens in het tiende gebod. Gij zult niet begeren en er worden alle dingen opgenoemd die van je naaste zijn en die je niet van hem mag begeren voor jezelf. Dus het komt wel degelijk zelfs in twee verschillende geboden aan de orde. De geldzucht, zegt Paulus hier zelfs, is een wortel van alle kwaad. Met even een klein taallesje, als u dat kunt volgen. Het naamwoordelijk deel van het gezegde heeft in het Grieks bijna nooit een lidwoord. En dus staat er hier ook geen lidwoord in het Grieks. En daardoor kun je vertalen, een wortel van alle kwaad. En dat is ook wel begrijpelijk, want je zou zeggen, ja, geldzucht is toch niet de enige wortel van alle kwaad. Dus we vertalen maar een. Nou, er staat dus helemaal geen lidwoord, je kunt invullen wat je wil. Maar ik denk dat in het betoog van Paulus, hij hier best het woordje de erbij gedacht zou kunnen hebben, in onze taal uitgedrukt. Dat Paulus zegt, als je kijkt wat voor kwaden er in deze wereld allemaal zijn, dan behoort dit tot de oerkwaden. Het feit dat de armoede en rijkdom zo slecht verdeeld zijn in deze wereld, het feit dat wij een kredietcrisis en vervolgens een economische crisis hebben gehad, was veroorzaakt door ongebreidelde hebzucht. Het is ook door talloze instanties en ook door sommige van de boosdoeners zelf ruiterlijk toegegeven. Maar kijk niet alleen maar naar de bankiers. Het gaat ook om onze hebzucht. Wij die hier in het Westen met zeer weinig mensen over het allergrootste deel van de schatten van deze wereld beschikken. Ik weet wel dat u en ik daar persoonlijk weinig aan kunnen doen, behalve dan op de manier die we straks verderop in dit hoofdstuk zullen zien, maar het is evengoed wel een realiteit. Door daarnaar, naar geld, te streven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord. Luister, mensen dwalen niet zo makkelijk van het geloof af doordat ze intellectuele fouten maken en daardoor in dwaling vervallen. Daar kun je geduld mee hebben, daar kun je over praten, kun je uitleggen. Hier zien we weer diezelfde waarheid die we al in hoofdstuk 1 zagen. Mensen dwalen van het ware geloof af. Niet doordat er iets mis is in hun intellect, maar doordat er iets mis is in hun morele leefwijze. Dit is zo bijzonder. Door geldzucht kun je de ware leer kwijtraken. En dat functioneert niet in ons denken. Wij hebben nog steeds dat intellectualisme van de Grieken, waarbij het bij ware leer gaat om de goede tegenover de slechte argumenten. Paulus zegt, valse leer ontstaat doordat mensen op geld uit zijn. En er zijn nog wel andere redenen, maar dit is nou even heel een bijzonder zijn thema. En dan zegt hij zo mooi, maar jij, o mens Gods. Het zijn allemaal uitdrukkingen, ik heb hier voor u op het schema een paar opgeschreven. Dat maar jij, dat zullen we ook nog drie keer tegenkomen in 2 Timotheus en nog een keer in Titus. Maar jij, dat is heel bijzonder. Het zijn brieven geschreven aan individuele gelovigen. Niet aan gemeenten. Je kunt tegen een gemeente niet zeggen, jullie moeten allemaal mensen God. Ja, je kan het wel zeggen, maar het is eigenlijk een apart appel aan individuele gelovigen. Jij, broeder, zuster, jij zou een mens Gods kunnen zijn. Die uitdrukking mens Gods komen we ook in 2 Timotheus 3 nog eens een keer tegen. Het komt eigenlijk overeen met wat we in het Oude Testament lezen als een man Gods. U weet, allerlei profeten, te beginnen bij Mozes, worden aangeduid als man Gods. Soms hebben ze niet eens een naam, althans die wordt niet vermeld in het Oude Testament. Dan heten ze de mens Gods uit Juda of hoe dan ook. Vaak hebben ze wel een naam. Mozes, Psalm 90, Mozes, het gebed van Mozes, de man Gods. De man Gods is de profeet, de woordvoerder van God. Maar het is in elk geval een mens die heel een bijzonder apart gesteld is voor de dienst van God. Een man die staat tegenover alle recht in het volk. Een profeet komt met het woord des Heren om op te tornen tegen de verdorvenheid in het volk van God. En daarmee staat hij apart. Hij is anders dan de ander. Jeremia is wel een heel treffend voorbeeld daarvan. En zo zegt Paulus tegen Timotheus, jij moet zo'n man zijn, zo'n mens Gods, die anders is dan de ander, die zich niet laat meesleuren in al die ongerechtigheden. In dit geval dan heel speciaal de geldzucht. Jij moet anders zijn. Jij, o mens Gods, ontvlucht deze ding. Ontvlucht deze ding.
Dat is een stukje geestelijke strijd. Dat is niet zo makkelijk. Wij krijgen de opdracht van de Heere God om soms te ontvluchten en soms stand te houden. Dat is heel belangrijk. De grote kunst is nou om te weten wanneer je nou moet vluchten en wanneer je moet stand houden. Paulus zegt in Efeze 6 bij de wapenrusting. Houd dan stand. Of wederstaat de duivel, zegt Jacobus 4 en ook Petrus in 1 Petrus 5. Weerstaat, dan stand houden en weerstand bieden. En andere keren zegt hij, vlucht. Want als je blijft staan, kom je ten val. Hij schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe, ontvlucht de hoererij, hoofdstuk 6. Ontvlucht de afgoderij, hoofdstuk 10. Kom er zelfs niet in de buurt, want je bent te zwak om staande te blijven. Je gaat voor de bijl. Doe als Jozef, maak je kleed los en ga zo hard mogelijk weg van die vrouw van Potifar. Dat is ontvlucht. De grote kunst, ik herhaal het, is om te weten wanneer moet je weerstand bieden. Wanneer moet je stand houden. En wanneer moet je vluchten. Hier wordt gezegd, ontvlucht deze dingen. Hou niet stand, maar gooi die geldzucht zo ver van je vandaan als je maar kunt. En jaag, dat is de omgekeerde houding. In jagen zit een innerlijke drive. Jaag naar heiligheid, zegt Hebreeën 12. Jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Dat zijn allemaal morele kenmerken van de Heer Jezus zelf. Er zijn dingen die je zo ver mogelijk achter je moet laten. En er zijn dingen waar je met alle kracht die in je is, en dat is de kracht van de Heilige Geest, naar moet streven. We komen dat ook weer in de tweede brief tegen, 2 Timotheus 2. Het jagen naar de gerechtigheid. Waarom is jagen zo belangrijk en zo moeilijk ook? Omdat we leven in een wereld van ongerechtigheid. Als iedereen rechtvaardig is, is het geen kunst om te jagen naar gerechtigheid, want iedereen doet dat ook al. Maar in een wereld vol ongerechtigheid moet je je met alle kracht inzetten om rechtvaardig te zijn. In een wereld waar de mensen niet naar God talen is, moet je jagen naar godsvrucht. In een wereld vol ongeloof en haat moet je jagen naar geloof en liefde. En zo gaat het verder, volharding, zachtmoedigheid. Je moet met alle kracht die in je is, dat is de kracht van de geest, streven naar deze dingen, want vanzelf gaat het niet. En je omgeving helpt je er niet bij, want daar vind je precies het tegenovergestelde. Strijd de goede strijd van het geloof. Voor veel gelovigen is er maar één strijd en dat is de strijd tegen de eigen zonde. En dat is nu het merkwaardige dat dat in het Nieuwe Testament helemaal niet voorkomt. Hebreeën 12, daar wordt gesproken over strijd tegen de zonde, maar dan gaat het over de zondemachten buiten je. Niet over de zondige natuur in je. Strijd is tegen de vijand. Dat is de macht van de duivel. Dat is de macht van de zonde buiten je. Dat is de macht van de wereld. Daar gaat geestelijke strijd over. Geestelijke strijd voor Timotheus betekent dat hij omgeven wordt niet alleen door ongerechtigheid in deze wereld, maar dat ook in de christelijke kerk verkeerde stromingen zijn. Immoraliteit, geldzucht, vlucht weg voor die dingen. En jaag met alle strijd. Dus jagen is ook strijden. Jaag ernaar om het goede in je leven te zijn en te doen door de kracht van de geest. Dat is de strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven. Prachtige uitdrukking. Voor Paulus is het eeuwige leven heel anders dan bij Johannes. Het leven van de hemel. Maar hij zegt als het ware, hier op aarde kun je het al grijpen. Kun je het al geestelijk tot je eigendom maken. Kun je als het ware met je hart al leven in de hemel, alsof je daar al was. Zoals hij in Efeze 2 zegt, dat wij in Christus gesteld zijn in de hemelse gewesten. Als je het eeuwige leven grijpt, als je daarnaar uitstrekt, is dat precies het tegenovergestelde als de jagen naar geld en materieel bezit en welvaart en al die dingen. Het eeuwige leven grijpen en jagen naar gerechtigheid staat falikant tegenover het jagen naar geld en welvaart en materiële dingen. Daarom is dat welvaartsevangelie zo gevaarlijk en zo verwerpelijk. Paulus zegt tenslotte, je bent geroepen tot dat eeuwige leven en je hebt de goede belijdenis afgelegd voor vele getuigen. Dat is mooi. Wat is die goede belijdenis? Als wij aan belijden denken, u weet dat woord heeft twee betekenissen. Belijden van zonde, maar daar gaat het hier helemaal niet om. Wel om het belijden van je geloof. Dan is het hetzelfde als getuigen van je geloof. Maar hier ook heel specifiek een belijdenis waarin de Heer Jezus ons is voorgegaan. En wat is dat? Hij zegt, ik beveel je voor God die alles in leven houdt en voor Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Wat is dat? Wat heeft de Heer Jezus voor Pontius Pilatus beleden? Waarvan heeft hij getuigd? En ik denk dat u het antwoord vindt in Johannes 18. Het gaat daar om het betuigen van zijn koningschap. Het is waar, ik ben een koning. Maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het beantwoordt in geen enkel opzicht aan de maatstaven van de koninkrijken van deze wereld. Als dat zo was, dan zouden mijn discipelen gestreden hebben voor dat koninkrijk. Maar zo zit dat niet in elkaar. Het is een geestelijk rijk van morele waarden. Zoals die gestalte hebben gekregen in de persoon van de Heer Jezus in de eerste plaats. Als je wil zien wat voor rijk het is, kijk naar de Heer Jezus zelf. Hij heeft ervan getuigd voor Pontius Pilatus, ook al mogen we aannemen dat hij er niet veel van begrepen heeft. En dit is heel bijzonder, want dit kenmerkt het getuigenis van Timotheus en eigenlijk van elke gelovige. Onze goede belijdenis is niet alleen maar dat de Heer Jezus voor zondaren gestorven is. Dat is ook waar. Dat is ook heel belangrijk. We hebben dat in hoofdstuk 1 gelezen. Dit evangelie, het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaars te behouden. Maar dit is een ander getuigenis, een andere belijdenis. Dit is de belijdenis van het koningschap van Jezus. Wij zijn aan dat koningschap, aan zijn heerschappij onderworpen. En daarom staat hier ook in het volgende vers, dat de gelukzalige en enige heerser, dat is God, de koning der koningen, Heer der heren, Christus aan deze wereld zal vertonen. Dan zal Christus gezien worden als de koning over alle dingen. Even tussen twee haakjes, God wordt hier genoemd, de koning der koningen en Heer der heren. Maar in het boek Openbaring, en Openbaring 17 en 19, wordt hij ongeveer diezelfde titel, in het Grieks een beetje anders, maar is ongeveer dezelfde titel toegepast op de Heer Jezus. God zal hem als de grote koning in deze wereld invoeren. En dan is het niet meer nodig om naar gerechtigheid te jagen, want de wereld zal vol zijn van gerechtigheid. Niemand hoeft dan naar vrede te jagen. De wereld zal vol zijn van vrede en van liefde en van langmoedigheid en van zachtmoedigheid en van volharding. Al die dingen die hier genoemd zijn. Het goede belijdenis te belijden, dat houdt in dat je je stelt aan de kant van Jezus. Die nooit op welvaart uit was. Die geen plaats had waar hij zijn hoofd kon neerleggen. De rok die hij aan had, die had hij nog cadeau gekregen. Hij had niets. Hij had niets en hij zocht alles. En hij zocht niets en hij had alles tegelijkertijd. Hij was geestelijk rijk. Hij kon zeggen, de Vader heeft alle dingen overgegeven aan de Zoon. Hij had alles. Maar alles wat hij had lag op geestelijk terrein. En niet op het materiële terrein. Dat is de goede belijdenis. We hebben een koning. En die koning voldoet niet aan de maatstaven van deze wereld. Zij die rijk willen worden, zoeken een plek van aanzien en heerlijkheid in deze wereld. In deze samenleving, in deze maatschappij. Iemand vroeg eens aan een bekende dienstknecht van de Heer waarom hij niet gestreefd had naar dit of dat. Deze of gene positie in de maatschappij. En toen antwoordde hij, voor welke wereld? Voor welke wereld had ik mij moeten uitsloven? Voor deze wereld? Voor deze samenleving? Om iets te betekenen in deze samenleving? Om hier de eer van mensen te ontvangen? Of om geëerd te worden in die andere wereld waar Christus de koning is? Waar alle dingen aan hem onderworpen zijn. Waar alle dingen in overeenstemming zijn met zijn natuur en zijn wezen en zijn heerlijkheid. Dat is de goede belijdenis. De goede belijdenis is, ik sta aan die kant. Ik sta bij die koning. En dus doe ik niet wat de wereldlingen doen. Ik jaag niet naar datgene waar de wereldlingen naar jagen, want die jagen naar materiële dingen en naar welvaart en naar succes en naar aardse zegeningen en naar geld. Ons belijdenis is dat wij een andere koning hebben die anders in deze wereld was en dat wij willen zijn als die koning. En dat we hem willen navolgen en hem willen dienen. En als de Heer u zegent met aardse zegeningen is dat geen probleem. Als u daarop uit bent, als u ernaar jaagt, als dat het doel is van uw leven en dan moet u wel eerlijk zijn tegenover uzelf, dat het daarin ten diepste om gaat, dan bent u een beklagenswaardig wezen.
Eenmaal zal de koning der koningen, de Heer Jezus, in deze wereld invoeren. Dan zal alles zijn tot eer van zijn naam, tot eer van God. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, dat is God. Die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. Zo heerlijk, zo rijk in glans, zo machtig in stralende heerlijkheid waar geen mens tegenop kan. Die grote God, die dienen wij. En alles wat aards is en stoffelijk is, verbleekt daarbij. Hem zij eer en eeuwige kracht. Dit zijn van die momenten dat Paulus een doxologie invoert. Een doxologie, dat betekent een lofprijs. Zomaar midden in betoog, doet hij vaak. Keer of 10, 11 in zijn brieven kunt u dat vinden. Dat hij even zich laat meeslepen door zijn gevoelens van aanbidding. Om de Heer Jezus een lofprijzing toe te brengen. En dit is ook zo'n moment. En dan gaat hij over op de rijken. De rijken in deze wereld krijgen geen enkele vermaning. God maakt dus onderscheid. Paulus maakt onderscheid. De communisten deden dat niet. Als je rijk was, dan was je fout. Hoe je eraan gekomen was en wat je met je rijkdommen deed, dat deed er niet toe. Je was fout. Alle rijkdommen moesten van de armen worden afgenomen. Wat we in Handelingen 2 handelingen zien, dat is alles wat van mij is, is ook van jou. Wat het communisme predikte, is alles wat van jou is, dat is ook van mij. De twee staan lijnrecht tegenover elkaar. Alleen domme mensen kunnen die twee met elkaar verwarren of denken dat het hetzelfde is. Paulus geeft geen enkel verwijt aan de rijken. Hij heeft wel een vermaning voor ze. Beveel de rijken in de tegenwoordige eeuw, dus niet de rijken diegenen die rijk zijn in God, die rijk zijn in de toekomstige eeuw, die rijk zijn in het koninkrijk Gods, maar die rijk zijn in de zin van deze aardse wereld, werkelijkheid. Beveel ze om niet hoogmoedig te zijn. Waarom zou je als je meer geld hebt beter zijn dan een ander? Nou is in onze maatschappij dat ook helemaal niet meer zo'n sterk punt. Maar in de 19e eeuw met name was dat, en ook nog wel in de 20e was dat natuurlijk geweldig belangrijk. Standsverschillen hadden alleen maar met geld te maken. Ook wel met positie, maar alleen de mensen die geld hadden konden ook goede posities verwerven. Als je voor een dubbeltje geboren was, werd je nooit een kwartje. Vandaag is het wel zo. Vandaag kunnen mensen studeren als ze de kwaliteiten daarvoor hebben. De middelen zijn daarvoor aanwezig en wij geloven allemaal, en ik tenminste wel, dat elk mens de talenten die hij van de schepper gekregen heeft zo optimaal zou moeten gebruiken en daarvoor moet hij gelegenheid hebben onderwijs te ontvangen. Dus het is geen enkele reden meer dat mensen die veel geld hebben dat zich daarop laten voorstaan. Maar er staat hierbij en dat ze hun hoop niet gevestigd moeten hebben op de onzekerheid van de rijkdom. Maar dat komt er ook nog eens bij natuurlijk. Als je armoe bent, kan je dat nooit verliezen. Als je niks hebt, kun je het ook niet kwijtraken. Als je veel hebt, moet je altijd voorzichtig zijn. Vandaag kwam ik al wandelende langs een hoge villa met een heel hoog hek en een vervaarlijke hond. En ik dacht, die man heeft veel geld. Want hoe meer geld hij heeft, des te hoger zijn zijn hekken. Des te vervaarlijker zijn zijn honden. Arme man. Arme man, hij moet altijd op de verdediging zijn. Beveel de rijkdommen, rijken om niet hun hoop te vestigen op de onzekerheid van de rijkdom, maar op God, die ons alles rijkelijk geeft om te genieten. En nou komt het erop aan waar u de interpunctie wil plaatsen. Dat zijn de leestekens. Ik werd altijd onderwezen dat je hier een dubbele punt moest plaatsen. Je mag van je rijkdom genieten. Dubbele punt. Namelijk door goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en mededeelzaam enzovoort. Met andere woorden, de enige manier waarop je mocht genieten van je geld, dat was door het weg te geven. Nou, dat vind ik nou wel een beetje erg zwart-wit. Je mag dankbaar zijn als je de middelen en de mogelijkheid hebt om een leven te leiden boven de armoedegrens. Laat ik het dan maar even zo uitdrukken. En ik schaam me er niet voor om daarvan te genieten. Trouwens, dat doen we allemaal. Want ik denk dat niemand in deze zaal onder de armoedegrens leeft. En dan is het nog een Nederlandse armoedegrens en geen Afrikaanse armoedegrens. Maar het andere blijft toch wel waar. Waarom vertrouwt God zoveel rijkdommen toe aan sommige christenen? En het antwoord luidt dat die een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om daar heel veel goed mee te doen. En ik weet ook dat die er zijn. Ik weet dat er groepen zijn van heel rijke christenen in dit land die zich aan eens sluiten en die zeggen, luister, laten we een lijst maken van heel goede doelen, gaan we grondig onderzoeken en we gaan onze vermogens daarvoor, grote sommen daarvoor ter beschikking stellen. Die zijn daar goed mee bezig. Ik ken sommige van die mannen, maar ik weet hoe ze daarmee bezig zijn, hoe serieus ze zich afvragen, wat kunnen wij met ons geld doen? Ik heb niemand van die mensen gezien als een geldzuchtige. Ze zijn succesvol geweest in hun business. Dat is op zichzelf niet verkeerd. Maar ik zie hoe intens ze bezig zijn om hun geld goed te gebruiken. Dus ja, of u nou een dubbele punt wil lezen of een komma, dan mag u ook nog een beetje zelf ervan genieten. Maar die dubbele punt, die mag er ook best staan. Vrijgevig te zijn, mededeelzaam. Om voor zichzelf een goed fundament weg te leggen. Wat betekent dat? Hoe minder je vastzit aan het aardse, hoe meer je open staat voor wat boven is. Zo simpel is dat. Hoe meer je vastzit aan het aardse, hoe minder je kunt bezig zijn met de hogere dingen. U kent die prachtige gelijkenis in het Lucas-evangelie van die man die nog weer grotere schuren wil bouwen vanwege zijn fantastische oogst. En hij is alleen maar bezig met zijn geld, zijn geld. En diezelfde nacht neemt God zijn leven van hem af. En dan zegt de Heer Jezus, zo gaat dat met mensen die niet rijk zijn in God. Een schitterende uitdrukking. En die twee gaan niet samen. Als je geldzuchtig bent, kun je niet rijk zijn in God. Je kunt wel rijk zijn aan aardse middelen zonder dat je je hart erop stelt. Dat kan. Dan ben je toch rijk in God. Maar dat zijn de mensen die dan ook goed met hun geld weten om te gaan. Vrijgevig zijn, die mededeelzaam zijn en daardoor een goed fundament wegleggen voor de toekomst. Dat is de eeuwige toekomst. Opdat zij het werkelijke leven grijpen. Een uitdrukking die helemaal aansluit bij wat we vonden in vers 12. Grijp het eeuwige leven. Er is dus zoiets als het werkelijke leven. Luister, het echte leven is niet huisje, boompje, beestje. Zelfs niet huisje, boompje, beestje, kerkje. Is je kerkje. Want sommige mensen ook zijn zo intensief voor de kerk bezig, maar niet per se om geestelijke motieven. Het is gewoon een andere hobby, onder hun hobby's. Er zijn maar weinig christenen, of mag ik dat niet zeggen, die zo los zijn van alles van deze aarde, dat ze helemaal vol zijn van het werkelijke leven. Van dat waar het werkelijk om draait. U moet voor uzelf maar eens Lucas 16 hiernaast leggen. Lucas evangelie spreekt heel veel over de problemen van arm en rijk. En Lucas 16, de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. En dan die toepassing die de Heer Jezus maakt, waar hij het ook heeft over het ware. En dat ligt op geestelijk terrein. En dat wat maar tijdelijk is. Wat het niet werkelijk om draait. Dat alleen waar we alleen maar rentmeesters over zijn. Dat is ontzettend belangrijk. Er is een hele gemeente waar ze grote discussies hebben over het geven van de tiende. Ik heb zelfs al uitspraken gezien dat je, ik weet niet wat voor vreselijke dingen te wachten staat als je je tiende niet geeft. Nou, ik geloof dat het hele principe verkeerd. Het is een oud-testamentisch principe, daar gaat het over je tiende. Want daar waren je eigenlijke zegeningen, de aardse zegeningen, alle zegeningen die God in Israël belooft, dat zijn aardse zegeningen. En alleen 10% moest je teruggeven. Maar onze zegeningen zijn helemaal niet de aardse zegeningen. Daar zijn we alleen maar rentmeesters over. Dat is dus niet eens ons bezit. Als je zegt, je moet tiende geven, dan ga je ervan uit alsof dat jouw bezit is. Nee, het is al van de Heer. Het is 100% van Hem. De vraag is dus niet hoeveel procent moet ik aan de Heer geven. De vraag is hoeveel procent mag ik van mijn bezit voor mezelf houden. Dat is een totaal andere benadering. Afgezien van het feit dat als je zo redeneert, dan geef je natuurlijk veel meer dan 10%. Even heel belangrijk. Maar dat wil nog niet, maar dat niet zeggen dat je eigen gemeente per se 10% moet ontvangen. Als je 10% geeft aan de Heer of 20% aan de Heer, dan hoeft dat niet allemaal via je eigen gemeente te lopen. Er zijn nog talloze andere projecten waar jouw gemeente helemaal niet aan denkt en waarin jij ondersteunt. Dus het is ook nog eens verkeerd om dat dan per se aan je eigen gemeente moeten geven. Dat kan helemaal nergens op gestoeld worden in de schrift. Ik snap wel dat een gemeente graag goed in de slappe was zit en dat ze daar heel veel mooie dingen mee kunnen doen. Maar goed, dat is zomaar even een zijpaadje. Maar het principe is dit, het geld is helemaal niet van jou. Dus je kunt er ook geen 10% van geven. Het is heel principieel hoor wat ik zeg. Je bent maar rentmeester. Het is al van hem. Je moet dus niet vragen, Heer, hoeveel moet ik geven? De vraag is, Heer, hoeveel mag ik houden voor mezelf? Dat is een andere benadering. En hoe meer je begrijpt van het werkelijke leven, des makkelijker snap je dit principe ook. Ten slotte. Timotheus, bewaar het jouw toevertrouwde pand. Ik heb dat er niet bijgeschreven, maar dat toevertrouwde... Oh ja, ik heb het wel bijgeschreven. Komt in 2 Timotheus 1 nog eens 2 keer voor, op een heel bijzondere wijze, maar daar hopen we te zijner tijd wel aandacht aan te geven. Het is 1 woord in het Grieks. Het toevertrouwde pand. Dat wat je aan een ander in bewaring geeft. Wat je aan hem toevertrouwt. Een onderpand. Of een kostbaarheid. En we zullen zien in 2 Timotheus 1, daar gaat het over iets dat God mij toevertrouwt. En iets dat ik aan God toevertrouw. Dat is heel bijzonder. Maar ik beperk me nou tot wat hier staat. Er is aan jou iets toevertrouwd, Timotheus. Iets heel kostbaars. Iets dat ook alleen jij hebt. En dat is zo voor elke gelovige. Elke gelovige heeft een combinatie van natuurlijke en geestelijke eigenschappen. Aangevuld met specifieke taken die de Heer aan jou geeft. En die gehele combinatie is absoluut uniek. Ik herhaal nog eens, je natuurlijke eigenschappen, je geestelijke eigenschappen, die dus alleen gelovigen hebben, de charismata, de genadegaven en alles wat daarbij hoort, en je bedieningen, de taken die je hebt in het Koninkrijk Gods, dat allemaal bij elkaar, is bij elke gelovige absoluut uniek. En het geheel daarvan is het jouw toevertrouwde pand. Als het ware, God legt dat bij jou neer. Hij deponeert dat bij jou. Hij zegt, alsjeblieft, daar moet jij voor zorgen. Daar ben jij rentmeester over. Dus het betekent niet dat het van ons is. Het is geen geschenk. Het is iets dat aan ons in bewaring wordt gegeven. Dat is wat anders. Het wordt ons toevertrouwd. Zodat we het uiteindelijk weer teruggeven. Net als in de gelijkenis van de talenten in Matteüs 25 en de gelijkenis van de ponden in Lucas 19. Die talenten waren niet van die slaven. Ze werden aan hen uitgeleend met de bedoeling dat ze die met dikke winst later zouden teruggeven. En met die ponden precies hetzelfde. Ik heb er vaak over gesproken, maar dat zou nou te ver voeren, dat toevertrouwde pand en dat pond in Lucas 19 eigenlijk heel veel met elkaar gemeen hebben. En dat is niet alleen maar omdat die woorden in het Nederlands toevallig zoveel op elkaar lijken. We hebben allemaal zo'n pond. En wat doe je ermee? Niet alleen maar bewaren, in een zweetdoek en in de grond stoppen. Bewaren betekent hier op een goede, zuivere manier mee omgaan. Het gebruiken voor de Heere God. En daarbij moest Timotheus zich afwenden van een specifieke dwaalleer die toen al in die tijd zijn kop begon op te steken en later veel machtiger geworden is. Het woord kennis in het Grieks is gnosis. Dat vertel ik nou eens een keer bij uitzondering, omdat een bekende dwaalstroming zijn naam daaraan ontleend heeft. Dat is de gnostiek. We noemen het ook wel gnosticisme. Het is de grote vijand geworden van het christendom in de eerste eeuwen. En met name in de 20e eeuw en in onze tijd steekt het weer enorm de kop op. Dat komt ook doordat in de 20e eeuw allerlei gnostische geschriften van onder het hete woestijnzand van Egypte weer boven zand zijn gebracht. En daardoor is er weer enorm veel belangstelling gekomen voor die gnostiek. En er zijn allerlei lieden die dikke boterhammen verdienen met boeken waarin ze uitleggen dat die gnostiek het eigenlijke christendom is. Nou, in het Nieuwe Testament zie je bij Paulus, met name ook in de Colossenzenbrief, en bij Johannes in zijn evangelie en in zijn eerste en tweede brief, zie je hoe zij ingaan tegen die eerste vormen van gnosticisme. De gnosticus is iemand die beweert dat hij beschikt over bijzondere kennis die alleen maar bestemd is voor de ingewijden. Verlossing door het bloed van Christus speelt daarin geen rol. Het gaat om de ware kennis. Verlossing gebeurt door kennis. Verlossing is dan eigenlijk zelfverlossing. Doordat jij kennis vergaart van de ware dingen. De ware inzichten verwerft. En in feite zegt Paulus, wat deze mensen doen is ongoddelijk zwetsen. Dat vinden wij nou niet aardig om zo hard te praten, maar Paulus doet dat wel. Misschien zijn we af en toe wel eens een beetje te soft. Als je ziet hoe Luther tegen zijn tegenstanders tekeer ging, dan was dan misschien weer een beetje het andere uiterste. Maar in die tijd werden de puntjes wel op de i gezet.
Ongoddelijk gezwet, zegt Paulus. Het gaat om de tegenstellingen van de ten onrechte zogenoemde kennis. Het is geen werkelijke kennis, het is schijnkennis. Het is kennis alleen voor ingewijden, esoterische kennis noemt men dat in vaktaal. Het is een dwaalweg. De hele christelijke waarheid is aan alle mensen geopenbaard. Dat ze het niet allemaal zien, dat is omdat ze de Heilige Geest niet hebben. Dat alle gelovigen het niet zien, dat is omdat ze daar niet in onderricht worden of het niet onderzocht hebben. Maar het is in principe open voor alle mensen. We hebben geen geheimen. Alle verborgenheden in het Nieuwe Testament, alle geheimenissen, is allemaal geopenbaard. Nou ja, in Openbaring horen we over een geheimenis dat niet geopenbaard is. Maar daar kunnen we ook zonder leven. Maar al die anderen zijn ons ontvangen, zijn aan ons uitgedeeld. Kun je allemaal leren? Allemaal is open. Niks, geen ongoddelijk gezwets over bijzondere geheimen voor bijzondere mensen. Sommigen zijn door die te beleiden van het geloof afgedwaald. Nou, Paulus heeft daar genoeg over gezet. En dus toch nog vrij abrupt zet hij er een punt achter. En het is aardig, in de Telos-vertaling zie je iets wat je in andere vertalingen niet zo makkelijk ziet. Er staat hier: de genade zij met jullie. Dus hij eindigt met een woord in het meervoud. En dat ene woordje aan het eind herinnert ons er nog weer eens aan dat zo'n individuele brief toch ook weer heel algemeen belang heeft. Wij leren er allemaal van. In die zin zijn het ook weer brieven voor de hele gemeente. En als Paulus aan Timotheus denkt, dan denkt hij aan de hele gemeente, die gemeente in Efeze, waar Timotheus werkzaam was. Hij heeft ze allemaal op het oog. Alles wat hij aan Timotheus schrijft, moet uiteindelijk de gemeente ten goede komen. Vandaar dit slot, dat ook het slot is van onze overdenkingen van de Timotheusbrief. De genade zij ook met jullie allemaal. Amen.